De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 130 van de invasie. En het lijkt erop, Arjan, dat Lysychansk nu ook is gevallen. Hè?
Ja, als je de Russen moet geloven, is dat dus gebeurd. De Oekraïners zijn een beetje stil erover. En het is wel belangrijk, want vrijdag is het Oekraïnse leger heeft zich teruggetrokken. Staat er een stukje in de New York Times, dat zal waar zijn. En als Lysychansk dus echt gevallen is, dan is dus dat Lugansk eigenlijk in Russische handen. Ja.
Was daar ook niet een deadline voor trouwens? Daar
ja, 2 juli. Over
gehad.
Ja.
2?
Ja, volgens mij was het 2 juli en dat is dus ook gewoon gelukt.
Nee, het is 3. Zijn te
lang. Ja, nee, maar gisteren is Lysychansk gevallen. Okay. Ja. Dus we lopen een dagje achter.
Maar dat betekent dus dat Lugansk is dus rijk aan grondstoffen. Hè? Dat is dus nu in Russische handen. En de militaire experts zeggen, nou, als je dan dat eenmaal hebt, dan kan je dus daar een basis vormen en dan een beetje hergroeperen. Ja. En dan kan je daarna proberen een aanval op Sloviansk, Kramatorsk en Bachmut.
En dan heb je het over de andere provincie.
Ja. Ja, nou ja, je gaat dus eerst iets verder. Je gaat eerst iets verder naar het, het noordwesten, naar Sivestk. En daarna ga je meer naar het zuiden, naar Bakhmut, Kramatorsk en Sloviansk. En dan heb je feitelijk die hele provincie onder controle.
De doelstelling zoals Poetin hem de laatste keer heeft geformuleerd.
Ja, en dan is natuurlijk exact. En dan is het zeer de vraag wat er dan vervolgens gaat gebeuren. En Ik denk dat dan dat een natuurlijk moment is om even wat gas terug te nemen, te gaan consolideren, om vervolgens misschien weer door te gaan. Maar ja, het zou best kunnen zijn dat er dan een zaak te vuren komt. En dan is het even een tijdje rustig en dan begint het weer van voren af aan. Die kans acht ik het meest waarschijnlijk. Maar goed, ik bedoel, we hebben geen glazen bol, dus we kunnen het ook niet met zekerheid.
Maar van die andere provincie, Donetsk, die zuidelijke provincie van de Donbass, hebben ze nog maar de helft of zo. Hè? En als je ziet hoe snel de opmars gaat, dan zijn ze volgend jaar nog bezig.
Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe groot, ik moet het echt maar zo zeggen, de slachting onder de Oekraïners is. En in hoeverre zijn nog bijvoorbeeld ook met nieuwe wapensystemen, die meervoudige raketwerpers van de Amerikanen, de boel nog enigszins kunnen tegenhouden. Er zijn er een paar van. Die worden ook onder andere nu, heb ik gezien, ingezet in dit deel van Oekraïne. Dan zou dat kunnen dat ze dat redelijk nog ophouden.
Ja. We zullen zien hoe dat gaat.
Maar goed, ik bedoel, als je dus kijkt wat er verder naar het noorden gebeurt, dan wordt daar keihard opgetreden tegen de Russen om de aanvoerlijnen vanuit Rusland te blokkeren. En dat gebeurt dan met name bij Kharkiv. En jij had nog nieuws, Arjan, over Belgorod. Hè? Want dat is een belangrijke plek van waaruit die aanvoerlijnen worden georganiseerd.
In Rusland zelf.
Ja, het is een Russische stad. Hè? En er zijn al eerder aanvallen geweest op brandstofdepots. 2 maanden geleden, meen ik. Of misschien een maand geleden. Nou, er is nu een Oekraïense aanval waarschijnlijk op Belgorod. De Russische versie heeft het over 3 raketten. Waarvan ze er 2 van hebben neergehaald en eentje destructie doet. Maar een andere Russische generaal zegt dat ze allemaal hebben neergehaald, maar dat er wat stukken zijn neergekomen. Oekraïne is er heel stil over. Of zegt dat het een false flag is, dat de Russen dat zelf allemaal doen. In ieder geval zijn er 11 flats en 39 huizen geraakt. 4 mensen dood, waaronder 3 Oekraïense vluchtelingen.
Nou, en de vraag is natuurlijk ook met welke wapensystemen zou dat dan kunnen zijn gebeurd. We hebben natuurlijk al eerder gezien dat er in Belgorod een aanval is geweest. Was in april, hè? Kan je dat nog herinneren?
Ja.
Met een helikopter toen is een olieinstallatie kapotgeschoten. Ook wel een logisch doel natuurlijk. Maar ja, flatgebouwen is niet echt een logisch doel. Dat doen de Russen vooral. En ik denk ook dat de Amerikanen daar heel goed naar kijken. Van met welke wapensystemen is dat gebeurd? Is dat met onze wapensystemen geweest? Ja, dan overtreden eigenlijk de Oekraïners de afspraken die ze hebben gemaakt met Washington.
Volgens mij is dat niet, als ik iets wat ik zo op Twitter voorbij zag komen, was dit een ballistische raket van Sovjet of Oekraïnse, maar Tocha-U of zoiets, makelij. Zag ik voorbij komen.
Dat zullen de Amerikanen fijn vinden, dat het een oude Sovjet-raket was.
Ja, er wordt niet nee gezegd tegen aanvallen op Belgorod. Er wordt natuurlijk wel nee gezegd, ook door de Britten en de Amerikanen, op flatgebouwen.
Ja, en ook zowel de Amerikanen als de Britten zeggen dus ook dat de Oekraïners het recht hebben om ook om Rusland zelf aan te vallen.
Jazeker.
Maar liever niet met wapens.
Belgorod was niet de enige aanval in diep achter de Russische linies. Hè? Want ook in Melitopol, dus dat is Oekraïne, maar ver achter de linies in Russische handen, is een Russische basis aangevallen vanuit de lucht.
30 raketten, 30 strikes, militaire basis. En het waren long-range raketten, maar er staat niet bij of dat een HIMARS was of niet. Dat weet ik dus gewoon niet.
Ik lijkt mij niet, maar je weet het gewoon niet echt op dit ogenblik. We weten wel dat in ieder geval in het zuiden die raketten echt nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Russen echt in de tang worden gehouden ten westen van Odessa. En dat is wel buitengewoon belangrijk, want dat heeft alles te maken met het economische overleven van Oekraïne.
Oost van Odessa.
Ja exact. Ja. Ja. Zeg, en wat je ziet op dit ogenblik is wel interessant hoor. Gerasimov, de hoogste militair van Rusland, die heeft de troepen geïnspecteerd. Hè?
Ja.
Waar dat precies is geweest staat er niet bij, maar kennelijk moet hier dus duidelijk worden gemaakt dat hij er nog steeds is en dat hij niet verwijderd is uit zijn positie.
Ja.
Dat is niet onbelangrijk. Dus het duidt er ook op dat er een hoop gedoe is. Dat hebben we al vaker gezegd. Op het hoogste niveau is er veel gedoe met betrekking tot die generaals die niet goed functioneren. Dus Gerasimov is al een keer eerder geweest en nu dit weer. Maar aan de Oekraïnse kant gaat het ook niet goed hoor. Ik bedoel, we zien natuurlijk nu dat ze terrein verliezen. Maar als je kijkt wat voor militairen daar worden ingezet, dan zijn dat door de bank genomen mensen die gewoon helemaal niet getraind zijn.
Dat
zijn territoriale eenheden van Oekraïne, hebben we het nu over. Mm-hmm. Territoriale eenheden die ver in het achterland, dus zeg maar naar het westen toe, Oekraïne moeten beschermen. Eigenlijk hand- en spandiensten moeten verrichten, bijvoorbeeld om de logistiek overeind te houden. En als er een bom valt, mensen te helpen. Ja, die worden dus nu gewoon meestal trouwens vrijwillig hoor, ingezet in die oorlog ook in het oosten. Nou, het zijn nu verschrikkelijke beelden geweest en tafereelen bekend van een eenheid van 100 man, een compagnie die gewoon in één dag 30% van zijn manschappen kwijtraakt. Dus dat werkt ook niet, hè? Ja.
In het westen worden die begraafplaatsen dus ook gevuld, hè, met de slachtoffers uit die oorlog.
Ja.
Rusland gebruikte oudere raketten. Die zijn dus, dat noemen ze de KH-klasse. Outdated, niet erg precies. Eigenlijk geschikt voor naval operations. En de Oekraïnse intelligence zegt dat Rusland nu 60% van zijn precisieraketten heeft opgebruikt.
Ja, ze hebben 3000 aanvallen totaal met raketten uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Dat is trouwens wel interessant wat je zegt, 60%. We hebben zelfs helemaal in het begin van onze verslaggevingen hebben we gezegd van ze raken door hun precisiegeleide wapens. Ja. En dat was dus ook dat kwam ook bij de Amerikaanse inlichtingendiensten vandaan, want dat verzinnen we allemaal zelf niet. Maar dat kan best wel kloppen. Wat je dus doet kennelijk in zo'n situatie, als je een beperkt aantal precisiegeleide wapens hebt, dan gebruik je ze ook terughoudend. Hmm. En daar waar het doelwitten zijn, waar je niet een heel precisiegeleid wapen op hoeft te gooien, doe je dat met ruige, onnauwkeurige bommen met een grote klap. En dan heb je feitelijk hetzelfde effect. Dus die precieze wapens, die houden ze achter de hand voor de toekomst. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze nu die raketten die voor schepen bedoeld zijn, maar een hele grote klap kunnen maken. En bijvoorbeeld inzet, ik noem maar wat hoor, tegen een spoorwegemplacement. Want dat wil je namelijk vernietigen. Want dat houdt de aanvoer van westerse wapens op.
Ja, en wat ook wel belangrijk is, als ze dus 60% al verbruikt hebben. Hè, nou, dit wordt een lange oorlog en na staakt het vuur gaat het allemaal gewoon weer nieuw. Maar de Russen kunnen natuurlijk niet zomaar nieuwe wapens maken, want door de sancties krijgen ze die chips niet meer. En zonder chips maak je geen guided rocket. Hè?
Nee, nou wat we weten is dat, en ook dat komt, dat zijn gegevens die gelekt zijn bij de inlichtingendiensten, dat ze nog wel een tijdje door kunnen gaan. Ze hebben in ieder geval veel meer munitie dan Oekraïne. Dat blijkt ook. Hè. En ook veel meer wapens dan Oekraïne. 10 staat tot 1 zoiets. Ook wat betreft het aantal artilleriegranaten bijvoorbeeld. Dat wordt afgeschoten. We weten dat ze in ieder geval nog bijna een jaar door kunnen gaan. Althans, dat zijn de berichten die we nu krijgen. Ook uit de verschillende inlichtingenkanalen. Ja,
maar als dit nou dus lang doorgaat. Laten we niet proberen een jaar vooruit te kijken. Maar misschien een kwestie van maanden. Waar zien jullie het dan het eerst misgaan? Is dat dan Oekraïne dat zonder munitie komt te zitten? Rusland zonder manschappen? Of dat het Westen denkt, we hebben er geen zin meer in? Waar breekt het lijntje het eerst?
Dat kan ik niet voorspellen. Het is gewoon zo'n hele goede vraag. Maar ik heb geen idee.
Nee, ik denk dat niemand dat kan voorspellen. Maar het is een perfecte vraag. Maar niemand kan dat voorspellen. Ja. Het enige wat logisch is, is dat als Poetin zijn doelen in het oosten heeft bereikt en het geconsolideerd is in het zuiden en het noorden, dat er dan een staakt-het-vuur ontstaat. Want hoe dan ook, er zijn grote problemen aan Russische kant, er zijn grote problemen aan de Oekraïnse kant. En op een gegeven moment ontstaat er een situatie waarin je geen andere keuze hebt dan te stoppen. En zo'n situatie, dat kan ook heel verrassend zijn. Dat kan bij wijze van spreken over 2 weken gebeuren, maar het kan ook over 2 maanden gebeuren. Het kan ook over 4 maanden gebeuren. Ja.
En alleen is, als dat gebeurt, dan is de oorlog nog lang niet afgelopen.
Zo is het.
Dat is het erg, hè? Want dan gaat hij dus hergroeperen, want de Russen moeten ze ook enorm herstellen. En dan gaat het glazen. Dan blijft dus het Westen moet dus meer wapens leveren.
Nou, als dat dus gebeurt, hè, dat weten de Russen natuurlijk ook. Maar dan is het logisch voor de Russen om door te blijven vechten. Ja. Om nu zoveel mogelijk terreinwinsten te boeken. Zich niets aan te trekken van die Westerse wapenzendingen. Want als dat echt op stoom komt, en er komen inderdaad van die, laten we zeggen, 100 meervoudige raketwerpers, dan hebben ze echt een probleem. Dus dan moet je nu zo snel mogelijk, zoveel mogelijk grondgebied in handen krijgen en dus niet aansturen op staakt-het-vuur. Daarom is het ook zo lastig om te voorspellen wanneer die situatie gaat ontstaan. Maar dat die een keer gaat ontstaan is gewoon 100% zeker. Dat kan ook niet anders, want dat is namelijk in de geschiedenis nog nooit niet gebeurd.
En als we dan kijken naar onze kant, we hebben het gisteren gehad over de zwakte van de Europese economie voor Poetins gaswapen. Ja. Maar Rob, jij had het ook nog over de Amerikaanse politiek als risico voor.
Exact. Want, hè, want jongens, ik zie dus nu wat die Trump aan het doen is. En die is zich nu aan het manoeuvreren als het een beetje mee zit. Althans voor hem en voor 80% van de Republikeinen. Hè, dan stelt hij zich zeer vroeg kandidaat om. Dat hele onderzoek dat nu loopt naar zijn handel en wandel met die, ja, wat eigenlijk toch wel gewoon een staatsgreep blijkt te zijn geweest, hoor, die hij heeft proberen te plegen. Om die hele zaak te frustreren. En dat zou die kunnen doen door zich heel vroeg kandidaat te stellen. Ja, of die tactiek gaat werken, weten we natuurlijk niet. Maar hij probeert natuurlijk altijd initiatief naar zich toe te trekken. Wat denk jij, Arendt-Jan? Is dat nou een plausibel scenario of niet?
Nou ja, dit is, ik probeer het echt te volgen, want het is ongelooflijk belangrijk voor ons ook. Hè? En er zijn dus prosecutors op een vrij laag niveau, op het niveau van New York State en de New York City, hè? Die bezig zijn met ook allemaal criminele onderzoekingen. Ja. Ik zou ontzettend graag Bas Blokker of zo in de podcast willen uitnodigen. Hoe staat dat nou precies? Welke kansen zijn er? Want als je al die stukken leest, dan zijn er sommige experts zeggen, nou, nu gaat zijn kop eraan. En anderen zeggen, nou, ik weet het niet zeker. Ja.
Dus het probleem, Arendt-Jan, is dat het Amerikaanse rechtssysteem eindeloos kan worden opgerekt. Hè? Ja. Procedures die zijn niet zomaar afgelopen. In Nederland duurt het lang, maar daar duurt het gigantisch lang. En dat is natuurlijk wat hij probeert te doen, om dat op te rekken na zijn dood.
Ja. En we weten ook dat de Republikeinen zo laf zijn dat ze gewoon Trump niet durven te weerstaan. Hè?
Ja, dat is het probleem.
Simpelweg dat je dus als je Trump tegen je hebt, dan word je zeker niet herkozen.
Ja.
Dus het is echt heel treurig. En met name ook voor ons, omdat we er zoveel last van hebben als het misgaat. Hè?
Ja, dan staan we er alleen voor. En dan klapt dus de westerse wereld in tweeën.
Ja.
En dan hebben we echt een probleem ten opzichte van Rusland en ten opzichte van China. Dus daar moet je even nu niet aan denken dat dat gaat.
En dat kan dus november over 2 jaar het geval zijn. Dat is
Zeker. Ja, zeker. Dus die oorlog moet, als de sodemieter afgelopen zijn, althans in de ogen van Biden. Want dan kan die zich weer richten op de dingen waar het echt om gaat. Want Rusland is niet het primaire doelwit van Amerika, is niet het vitale belang. Dat is China. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen, hoor.
Ja.
Dus nou, we hebben nog wel wat te doen.
Ja.
Huiswerk, jongens.
Ja. Ja.
We zien elkaar morgen. Hè?
Tot morgen.
Yes.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.